Dus dat is best even een uitdaging voor jullie en voor mij. Er wordt niet gesnoest het komende jaar. Nog even sluimeren, nog even slapen. Goed. Dat is dus niet vrijblijvend als we dat met elkaar uit gaan diepen. En voordat ik, een beetje zo'n disclaimer vooraf, als je denkt van waar gaat dat heen? Ik ga jullie niet vertellen dat het allemaal afhangt van wat je doet. Het fundament laten we volledig overeind. Het is alleen maar door geloof, door zijn genade, dat we behouden zijn. En het is ook goed om te beseffen dat Paulus daar in de Efezebrief mee begint. Hij zegt, het is allemaal genade waardoor je behouden bent. Niet uit werken, zodat niemand kan denken, ik heb dit zelf gefixt. Maar, zegt hij tegelijkertijd, dat is allemaal waar. Maar als er niks verandert in je werken, dan moet je je afvragen of je die genade, of je dat geloof werkelijk hebt ontvangen. Jacobus die zegt het nog veel sterker in een bekend gedeelte. Hij zegt, geloof zonder werken, dat is dood. Dus we gaan wel met elkaar nadenken over wat er dan gebeurt als je bent opgestaan in nieuw leven. En eigenlijk wil ik jullie er vanmorgen bij bepalen dat dat niet een idee is van Paulus en Jacobus en een paar overijverige apostelen die zeggen, nou willen we het eens zien. Toen ik daarover nadacht, over dit jaarthema, dacht ik, ja, dit is eigenlijk een echo van wat Jezus zelf vertelde aan het slot van de bergrede. En daar komen we op een gedeelte wat we gaan lezen zometeen met elkaar. Ik heb afgelopen jaren wel vaker gesproken over de bergrede en dan bleef ik redelijk veilig in het begin. Bij de zaligsprekingen. Prachtige dingen kun je daarover vertellen. Maar dat slot, als ik het soms kon laten liggen, dan deed ik dat. Maar ik voelde aan de hand van dit jaarthema en toen deze datum dat ik moest spreken dichterbij kwam, dat we dat slot eigenlijk niet mogen laten liggen. Hoe pijnlijk of prikkelend die woorden soms ook kunnen zijn. Laten we even met elkaar gaan lezen. Matteüs 7. En ik lees het vanaf vers 21. En ik doe dat uit de herziene Statenvertaling. Leg daar gerust je eigen vertaling naast die je wat prettiger vindt. Matteüs 7 vanaf vers 21. Niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk van de hemel. Maar wie de wil doet van mijn Vader die in de hemel is. Want velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere, Heere. En die herhaling in het Hebreeuws, Heere, Heere, dat is een manier, wij zouden tegenwoordig iets cursief doen of onderstreept. Maar in de tijd van de Bijbel was benadrukken, deed je door herhalen. Heilig, heilig, heilig is de Heer God Almachtig, als je iets wilt benadrukken. Dus dit waren mensen die benadrukten dat ze de Heer Jezus volgden. Heere, Heere, velen zullen dat zeggen, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? Hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan? Dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Daarom, ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft. De slagregen viel neer en waterstromen kwamen en de winden waaiden en ze stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. En ieder die deze woorden van mij hoort, maar ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden die zijn huis op het zand gebouwd heeft. En de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis en het stortte in en zijn val was groot. Tot zover. Zullen we een zegen vragen over het woord? Vader in de hemel, dank u wel dat we met elkaar ons mogen buigen over uw woord. Dat u ons wakker gemaakt heeft. Dat u ons bijeengebracht heeft op deze morgen. Heere, help ons nu door uw Heilige Geest om dat woord ook te verstaan. En toe te passen op ons leven. Heere, om achter u aan te gaan. Dwars tegen de stroom van de maatschappij en van het leven soms in. Heere, wilt u ons nemen, kneden, ook als het soms wel eens pijn doet. Heere, zodat als we op een dag dit aardse leven mogen verlaten en voor uw troon staan, dat u zegt, kom binnen. Dank u wel voor wie u bent. Amen. Niet iedereen, dat zijn de eerste woorden die bij mij bleven hangen, niet iedereen die tegen mij zegt, Heere, Heere. En dat is een zwaar woord, want de juiste belijdenis is niet voldoende voor je behoud. De goede dingen zeggen met je mond is niet genoeg, want je kunt het goede zeggen, je kunt met nadruk zeggen, Heere, Heere, en toch blijkbaar niet werkelijk van binnenuit veranderd zijn. Je kunt actief zijn in de kerk en op het eerste gezicht een keurig christelijk leven leiden en toch niet werkelijk je aan hem overgegeven hebben. Die twee huizen stonden naast elkaar. Zeg je, hoe weet je dat? Nou, ze werden getroffen door dezelfde storm. Ze zagen er op het oog misschien hetzelfde uit. Aan de buitenkant zag je niks. Maar het gaat om datgene wat eronder ligt. Datgene wat niemand ziet. En zit dat wel goed? En deze tekstgedeelte, en ik zeg het iedere keer eerlijk, dat is een worsteling. Want aan de ene kant is het zo dat als je wedergeboren christen bent, als God jou heeft gegrepen uit de dood en overgezet in het leven, in het licht, dan hoef je nooit meer te twijfelen. Hij die een goed werk in jou begonnen is, zal het voltooien tot op de laatste dag. Maar de andere kant, en dat is het tragische waar ik mee geworsteld heb, ik wil jullie geruststellen, maar tegelijkertijd ook niet in slaap sussen met een vals gevoel van, oh, heerlijk, het komt allemaal wel goed. Want dan zijn we geroepen om vanuit Gods woord te zeggen, ho ho, word wakker, wakker worden. En Paulus die worstelde daar ook mee. Dus laten we dat ook niet wegstoppen in de Bijbel. Hij schrijft aan de Korintiërs in de tweede brief, dat is een gemeente waar die lang geweest is, waar die onderwezen heeft, waar die zelf veel was en waar die met bewogenheid aan schrijft. En dan schrijft hij in 2 Korinthe 13, onderzoek jezelf of je wel in het geloof bent. Beproef jezelf. Of weet je niet van jezelf dat Jezus Christus in je is? Let erop, zegt hij. Wees er fijngevoelig op. Stel jezelf ook niet te snel gerust. En het tweede wat mij trof, is dat hij in het volgende vers zegt, het zijn er niet een enkeling, dat hij zegt, velen zullen die dag tegen mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam? En dan komen de prestaties als een soort cv. Nou, moest kijken, Heer, wat wij allemaal gedaan hebben. Als we dan toch geen echte christenen zijn, als het dan niet met ons wel goed zit, vol overtuiging en vol zekerheid naderen zij als het ware de troon van Christus. Met ons zit het wel goed. Kijk eens wat we gedaan hebben. En dan stel ik me zo voor, dan zijn dat eigenlijk de geestelijke krachtpatsers in het leven. De mensen waar jij en ik misschien wel tegen opkijken. Mensen met bedieningen. Die wonderen en tekenen hebben verricht in zijn naam. En daar ook niet stiekem over doen. Niet denken van, nou ja, ik heb gebeden en misschien heeft het wel effect gehad. Dit zijn de mensen die zeker zijn. Die zeggen, oh. En die durven er vooruit te komen omdat ze er helemaal zeker van zijn. Kijk eens wat we gedaan hebben. Geprofeteerd in uw naam. Wonderen en tekenen verricht. Demonen uitgedreven. Aan de kant, laat ons maar binnen. En dan zegt de Heer Jezus, nee. Nee. Want ik heb je niet gekend. Ik heb niet dag in dag uit met jou gewandeld. Jij was niet degene die mij als eerste, bij wijze van spreken, begroette. 'S Ochtends. Ja, ik kan me herinneren dat je op dat podium hebt gestaan. Ik kan me herinneren dat je de juiste dingen zei. Maar kennen? Nee. Kijk, hoe leg ik dat uit? Als ik naar mijn huisarts ga en hij haalt het medische dossier van Sari tevoorschijn, dan kan hij van alles over Sari vertellen en weten en de juiste dingen over Sari vertellen die ik misschien niet eens meer weet omdat ik ze vergeten ben. En dat klopt allemaal en heeft een hoop goede dingen voor Sari gedaan. Maar kent onze huisarts daarmee Sari? Zoals ik haar ken. Als ik naast haar wakker word, als ze een keer een nacht slecht geslapen heeft en misschien niet zo gezellig is. Wie van ons kent Sari? Ik durf te zeggen dat ik dat ben. En ik denk dat de Heer Jezus dit misschien wel bedoelt. Van mij. Ken jij mij en ken ik jou? En wat je voor me gedaan hebt, of wat je geroepen hebt in mijn naam, is misschien veel minder interessant. En wat een, en laten we daar niet te makkelijk over denken, wat een pijnlijk moment moet dat zijn als je met zoveel zelfvertrouwen nadert. En de Heer Jezus zegt maar, ja. Mensen, wij leven in een prestatiecultuur. Alles draait om wat we doen, presteren, teweeg brengen. En ik durf te zeggen, onze kerken, daar sluipt dat ook in. We zijn gevoelig voor prestaties, voor kracht, voor charisma. Mensen die het vanaf een podium goed en overtuigend kunnen vertellen. Onze social media, in ieder geval die van mij, die stroomt vol met mensen die op pleinen, op straat, met prachtige muziek de Heer Jezus aanbidden. We kijken graag naar sporthallen vol mensen met waanzinnig mooie muziek die de Heer Jezus verkondigen. En we denken, dan is de geest aan het werk. Dan is er vrucht. Dan gebeurt er wat. Maar zou het kunnen dat de Heer Jezus misschien heel anders kijkt? En dat hij tegen diezelfde mensen zegt, die zich in zo'n stadion verzamelen of op het podium staan, maar ik heb je niet gezien toen je 's ochtends opstond. Ik heb je niet gezien toen je niet zo lekker in je vel zat. Toen het leven moeilijk was. Toen de prestaties achterwege bleven. Toen het gejuich van de mensen om je heen verstomde. Waar was je toen? Zocht je toen ook mij? Wonderen, tekenen, machtige manifestaties zijn niet per se het bewijs van nieuwheid van leven. Ze zijn niet per se de vrucht waar Jezus op doelt. En als we kijken in Galaten 5 bijvoorbeeld, dan zie je dat de vrucht van de geest gaat helemaal niet over aantallen, bekeerlingen, uitingen van de geest, et cetera, et cetera. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. U kent dat wel. Al die dingen, die zouden moeten groeien, ook als er niemand kijkt. Ook als er niemand is om jou te bewonderen. Waar gaat jouw hart, waar gaat mijn hart naar uit, juist op die momenten dat er even niemand kijkt? Is er dan een verlangen om mijn Bijbel te openen en te zeggen, Heer Jezus, maar wat wilt u vandaag van mij? Wat wilt u dat ik doe in deze moeilijke situatie? Heer Jezus, maar dat is toch niet eerlijk wat die of die over mij gezegd, gedacht heeft, gedaan heeft. Maar wat wilt u dat ik ermee doe? Is er dan ook een verlangen in je hart om als niemand kijkt te zoeken naar wat hij van je vraagt? Is er werkelijk nog diep gevoeld verdriet, berouw, op het moment dat je weet van, maar nou, niemand weet het, maar ik doe de Heer Jezus tekort met wat ik gedaan heb? Dat zijn misschien de testen die je, wat Paulus zegt, beproef jezelf, dat zijn de dingen die je kunt toepassen, denk ik. Ben je vooral opgelucht? Nou, het ging niet zo goed, maar het is niemand opgevallen. Of raakt het je hart, omdat je weet, niemand heeft het gezien, maar de Heer Jezus wel en ik heb hem teleurgesteld. Prijs jezelf gelukkig als je dat voelt. Want dat is een stukje bewijs van nieuw leven. Dan ben je wakker geworden. En ja, als je zo met de Heer Jezus wandelt, dan kan het ook zijn dat hij wel een roeping op je leven heeft. Dan kan het ook zijn dat er een bediening uit volgt. En ik zei het net voor de dienst tegen Chris. Ik heb soms het gevoel dat de moderne bedieningen vooral draaien om wonderen, tekenen, krachtige uitingen, passend bij onze cultuur. En het trekt mensen, vollere zalen dan hier. Maar niet zo lang geleden waren er nog geloofshelden bij wie dat anders was. Ik denk aan iemand als Anne van der Bijl. Die is niet naar voren gestormd op een grote meeting. Die lag eenzaam in een veldhospitaal toen die in de oorlog in Nederlands-Indië gewond raakte. En uit verveling maar het zakbijbeltje ging lezen wat hij als gereformeerde jongen van zijn moeder had meegekregen. En voor het eerst in zijn leven raakte het zijn hart. En kwam die werkelijk tot bekering. En er is nog een fotootje, ik zag het ooit een keer, ik weet niet precies, zal best social media kunnen zijn, van zijn bijbeltje uit 1952, lang voordat hij bekend werd en een bediening had, en waar hij zelf in de kantlijn voorin had geschreven, het boek der vastigheden, het boek dat je moet doen. En hij hield geen enorme toespraken in het begin van zijn leven. Er waren geen uitingen van de geest zoals we ze in moderne tijden nu graag zouden zien. Maar hij was zo gegrepen door dat woord wat zijn leven veranderd had, dat hij kon huilen om de mensen die dat woord niet hadden. En hij stormde niet een podium op met een krachtige preek. Hij stopte zijn oude kevertje vol met bijbels. En hij heeft heel simpel gedacht, als het voor mij werkt, dan werkt het voor een ander ook. Maar dat woord van God, dat moet naar die mensen toe die daar niet over kunnen beschikken. Hij had maar één doel, dat woord verder brengen. En altijd wees hij op de Heer Jezus. En toen er een boek over zijn bediening en zijn leven uitkwam, God's Smuggler, heeft hij verboden dat dat in het Nederlands uit zou komen. Omdat hij niet op dat voetstuk wilde staan. Nou, ik zou bijna zeggen in mijn boosheid, kom daar eens om. Tegenwoordig bij moderne bedieningen. Iedereen die ook maar iets gedaan heeft in het koninkrijk moet tegenwoordig een boek schrijven. En het de wereld inslingeren. En Anne van der Bijl zei, nee. Als het mensen kan helpen in het buitenland die toch niet weten wie ik ben, prima. Dan wordt God erdoor verheerlijkt. En pas na zijn dood is het boek in het Nederlands verschenen. Alsof wij dachten, dan kan het geen kwaad meer, want ik ben al bij de Heer. Maar God verhoede dat ik op een voetstuk gezet zou worden. En als we dan denken aan Corrie ten Boom, om er nog zo een. Het waren overigens ook nog vrienden, Corrie ten Boom en Anne van der Bijl. Ze vergaf de beul in het concentratiekamp, waar haar zus tot kort voor de bevrijding hevig had geleden en zij zelf ook. En haar zus had het niet overleefd. Maar, en sorry als ik het soms wat scherp zeg, dat deze niet in een stadion met 80.000 man die haar bejubelen en daarna viral gaan op social media. Dat deze één op één, terwijl ze die man in de ogen keek en zijn uitgestoken hand moest beslissen of ze die aanpakte, ja of nee. En met al haar geloof en met al haar kracht moest ze heel eerlijk toegeven op dat moment dat die man op haar afstapte, dat ze dacht, ik kan het niet, Heer Jezus, ik kan het niet. Ze voelde de bitterheid in haar hart weer opkomen en ze kon het niet. En wat ze dan beschrijft is eigenlijk hoe ze vluchtte naar de Heer Jezus. En zei, Heer Jezus, ik kan het niet, maar ik weet uit uw woord dat u uw liefde rijkelijk uitstort. En dat ze zei van, maar wilt u dat dan ook maar doen in mijn leven? En dat ze toen pas merkte van, hé, maar ik doe het niet zelf. Ik voel de liefde van de Heer Jezus stromen en ja, nu kan ik het. Nu kan ik het. En ze beschrijft hoe dat woord van God eigenlijk al ver voor de oorlog het fundament was in haar leven. Waarom? Omdat haar vader dat haar geleerd had. Iedere ochtend, iedere middag, in de pauze, in de horlogewinkel, lazen ze er als gezin uit. En dachten ze met elkaar na, dit is het woord en hoe gaan we dat in praktijk brengen? Heel simpel, zonder dat iemand kijkt in ons dagelijks leven voor die ene klant die de winkel binnenkomt. En toen de vervolging en de beproeving kwam, was dat haar fundament. En was dat hetgene wat zorgde dat ze later kon gaan getuigen. Maar als je ze spreekt en ziet, ze leven allebei niet meer, maar je kunt de YouTube-filmpjes vinden, dan raakt mij het contrast tussen deze twee personen en veel van de moderne bedieningen. Een en al bescheidenheid, zachtmoedigheid en vooral diep geworteld in het woord van God. En dan is de vraag, hoe zit dat bij ons? Waar wortelen wij in? Waar gaat ons verlangen naar uit? Wakker worden. En onderzoek jezelf, zoals Paulus schrijft, of je in het geloof bent. Beproef jezelf. Ben je nog gebroken over je eigen zonde? Is er nog een heilige vrees des Heren? Angst is misschien niet het goede woord tegenwoordig, maar vrees om hem teleur te stellen. En wijs de vrucht in jouw leven in de eerste plaats naar zijn eer. Laten we die vragen in alle oprechtheid aan onszelf stellen. En als het nodig is, vlucht. Vlucht van jezelf. vlucht naar het kruis. Naar hem die alles volbracht heeft. Amen. Zullen we bidden? Vader in de hemel. Heer, we danken u voor uw woord. Heer, uw woord dat scherper is dan een tweesnijdend zwaard. Uw woord, Heer, dat scheiding maakt tussen wat echt is en onecht is. Uw woord, Heer, dat door alles heen, van Oude Testament tot Nieuwe Testament, wijst op uw Zoon, de Heer Jezus. Heer, en dan bid ik dat dat woord mag landen in ons hart. Dat dat woord elke dag de richting van ons leven mag bepalen. Ook als hij tegen onze tijd en cultuur ingaat. Dan bid ik dat dat woord ons mag beschermen tegen valse hoop. Dan bid ik dat het woord ons mag wakker schudden als we zitten te sluimeren. En dan bid ik dat het ons elke dag dichter naar u mag trekken. U die de bron van het leven bent. U die niets liever doet dan ons welkom heten in uw koninkrijk. Maar niet op grond van wat we denken gedaan te hebben in uw naam. Maar enkel op grond van wat u gedaan heeft. En enkel op grond van het nieuwe leven dat u in ons gelegd heeft. Help ons, Heere, om ons niet in slaap te laten sussen. Om onszelf te beproeven. Om ons dagelijks opnieuw te bekeren. Ons kruis op te nemen en achter u aan te gaan. Uit onszelf kunnen we dat niet, Heere. Maar met u is alles mogelijk. Amen.